Broeders en zusters, onze broeder Tino heeft een hele mooie dia gemaakt met een hele mooie tekst. En die tekst, broeders en zusters, is echt toepasselijk voor deze dienst. Het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. Bent u niet blij dat alles nieuw is geworden? Dat we weer een nieuw jaar mogen aanvangen? Broeders en zusters, onze oudjaarsavond in Nederland heet in Engeland eigenlijk New Year's Eve. En dat vind ik eigenlijk een veel betere benaming. Wij leggen de focus in Nederland op het oude jaar dat achter ons is. In Engeland leggen ze de focus op het nieuwe jaar, wat komt. New Year's Eve. Betere benaming, vindt u niet? We zien uit naar het nieuwe jaar. Ik tenminste wel. En daarom, broeders en zusters, is dat 2 Korinthe 15, 5 vers 17 zo'n bemoedigende tekst. En ieder die in Christus is, voor die persoon geldt dat het oude voorbij is gegaan en alles is nieuw geworden. Het oude leven is voorbij, een nieuw leven in Christus mag je beginnen, maar het geldt in het bijzonder ook vanavond. Het oude jaar is voorbij en wij mogen een nieuw jaar beginnen. En dan, omdat wij lezen in Christus, betekent dat dat wij in dat nieuwe jaar met Christus mogen wandelen. Dat hebben we in het oude jaar gedaan, dat doen we bij vernieuwing in het nieuwe jaar. Dat we nog dichter bij hem zullen wandelen, nog meer onze ogen op hem zullen richten. Want als wij op Jezus blikken, broeders en zusters, dan worden wij veranderd. Gelooft u dat? Broeders en zusters, het afgelopen jaar was voor mij een topjaar. En weet u waarom? Omdat ik veel meer heb geleerd dat ik op Jezus moet blikken. Op Jezus blikken, broeders en zusters. Want hij is de enige die het kan doen voor ons, voor mij. Hij is de enige die ons kan veranderen. Maar goed, het oude jaar. Weet u wat de term balansen betekent? Ik weet zeker dat Rachel het wel weet en ongetwijfeld ook velen onder u. Het betekent dat op het eind van het jaar ondernemers analyseren, inventariseren hoe hun bedrijf ervoor staat. Ze inventariseren de stand van hun bezittingen, van hun vorderingen, hun schulden. En als ze dan alles opgeteld hebben, dan resulteert daar een vermogen, een kapitaal. Mijn bedrijf heeft zoveel kapitaal. En omdat ze het vermogen van een jaar eerder ook weten, kunnen ze door vergelijking uitrekenen of ze winst of verlies hebben gemaakt. Het zou kunnen dat wij afgelopen jaar ook winst of verlies hebben gemaakt. Sommigen misschien winst, sommigen verlies. Die vergelijking van vermogens kan er ook toe leiden dat eigenlijk geconstateerd moet worden dat dat kapitaal negatief is geworden. En dan ben je beland in zwaar weer, broeders en zusters. Want zo'n situatie kan niet te lang duren. Want op een gegeven ogenblik zullen de schuldeisers, de banken, andere schuldeisers op de deur kloppen. Ze willen hun vorderingen, willen ze innen. En als die situatie voortduurt, dan kan zo'n negatief vermogen ertoe leiden dat een bedrijf bankroet gaat. Failliet wordt verklaard. Vandaag is V&D failliet verklaard. Einde van het bedrijf. Het bedrijf zal worden ontbonden, broeders en zusters. En wat die ondernemers doen, dat mogen wij in geestelijke zin vanavond ook doen. Vanavond mogen wij even terugblikken op het oude jaar. Heb ik verlies gemaakt geestelijk of heb ik winst gedraaid geestelijk? Ben ik veranderd in mijn karakter ten goede of juist ten kwade? Heb ik oog gehad voor de mensen in nood om mij heen? Ben ik dichter achter Jezus gaan wandelen? Heb ik veel meer van zijn blijdschap mogen ervaren? Van zijn vergeving? Van zijn salving? U kunt ongetwijfeld deze lijst voor uzelf aanvullen. En u weet ook het antwoord. U zelf weet het antwoord op deze vraag. En dan telt u misschien al die zaken, telt u op. En dan trekt u een streep. En dan begint u op te tellen of af te trekken. En dan misschien zegt u, ik heb winst gedraaid. In geestelijke zin. Tino heeft gezegd, een topjaar. Voor mij was het ook een goed jaar, zoals ik net zei. Maar er zijn misschien onder ons die zeggen, ik heb geestelijk verlies gedraaid. Of misschien zelfs wel, ik ben geestelijk failliet. Ik ben geestelijk failliet. En we kunnen dat niet van elkaar weten. Soms wel, maar meestal niet. U weet of u geestelijk verlies heeft gedraaid of dat u geestelijk failliet bent. Maar zoals een bedrijf dat failliet is, wordt ontbonden, exit, iedereen wordt ontslagen, er is niks meer aan te doen. Dat geldt niet voor ons, broeders en zusters. Sterker nog, als je failliet bent, is dat bij Jezus de kans op een heel nieuw begin, samen met Jezus. Gelooft u dat? Dat is een hele nieuwe kans, broeders en zusters. Maar als wij geestelijk failliet zijn, of nog niet failliet zijn, maar een geestelijk verlies hebben gedraaid, ook bij ons zullen schuldeisers zullen zich melden. Zij zullen ook hun vorderingen willen innen. Een van die schuldeisers is de wet, broeders en zusters. En met name voor degenen die Jezus nog niet hebben aangenomen. En de wet zegt, als je hebt gezondigd, dan zul je de straf moeten ondergaan. Maar Jezus is gekomen en hij heeft de wet vervuld. En wij hebben een nieuw leven ontvangen. Maar desalniettemin kunnen we in dat nieuwe leven ook verlies lijden, broeders en zusters. En dan staat er een andere schuldeiser op onze deur te kloppen. En dat is de boze, broeders en zusters. Hij zal proberen onze gedachten te beïnvloeden. Wat jij met jouw karakter uithaalt, daar helpt geen lieve moedertje mee aan. Jouw zonden, die zijn veel te groot om nog tot Jezus te komen. Je bent al zo vaak bij Jezus geweest. Je bent al 100 keer bij hem geweest en elke keer, 1 dag later, val je weer in dezelfde fout terug. Dat is de stem van Satan. Hij zal u moedeloos proberen te maken dat er niets meer aan te doen is. Maar broeders en zusters, luistert u niet naar Satan. Wij hebben de kans op een nieuw begin. Want ik wil met u lezen Colossenzen 2, vers 13 tot 15. Jezus is gekomen, broeders en zusters. Jezus is gekomen om al onze schuld op zich te nemen. Colossenzen 2, vers 13 tot 15. Jezus is gekomen om elke schuld voor ons af te lossen. In een normaal bedrijf is dat niet zo. Daar staan geen suikeroompjes aan de kant om die schulden af te lossen. Ze zouden het willen bij V&D. Die zijn er niet. Maar Jezus is gekomen om de schuld te dragen, de schuld te betalen die wij hebben. Broeders en zusters, Colossenzen 2, vers 13 tot 15. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden, uw vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Dat is met name die wet. Het is ook, broeders en zusters, onze schuldbrief, ons strafblad. En wat deed hij daarmee, broeders en zusters? Hij heeft het uitgewist, het welk enige wijze ons tegen was, en hij heeft het weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld. Hij heeft die schuldbrief, heeft hij aan het kruis genageld. Misschien hebt u zoveel verliezen geleden het afgelopen jaar. Als u tot Jezus komt, dan zal hij die schuldbrief aan het kruis nagelen. En de schuld op zich nemen. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, dat zijn al die schuldeisers, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Is dat niet wondervol, broeders en zusters? Toen Jezus aan het kruis, vlak voordat hij stierf, toen zei hij, het is volbracht. Maar ik vind het zo mooi dat in het Grieks daar eigenlijk staat, het is betaald. Het is voldaan. Het is betaald. Uw schuld is betaald, broeders en zusters. Jezus is wondervol. En als we dit geloven en met ons hele hart aannemen, zet hij een dikke streep door ons verlies. Amen. Een dikke streep. Hij betaalt de rekening van ons oude leven. Hij betaalt de rekening van het afgelopen jaar. En samen met hem mogen wij een nieuw jaar beginnen. Een nieuw leven beginnen. En in dat nieuwe leven mogen wij samen met Jezus wandelen. En dat betekent, ik geef u twee teksten, dat mag u thuis zelf lezen. 1 Petrus 2 vers 21 en Efeze 5 vers 1. 1 Petrus 2 vers 21 en Efeze 5 vers 1. Dat betekent dat wij hem in zijn voetstappen mogen navolgen. En dat wij hem mogen imiteren. Wij mogen hem imiteren. Dat betekent dat je heel dicht achter Jezus gaat wandelen. En zoals Jezus wandelde, als wij hem daarin imiteren, dan zullen wij het komende jaar een geweldig winstjaar boeken. Gelooft u dat ook? Ik geloof dat als wij dicht bij Jezus blijven, dat wij een geweldig winstjaar zullen boeken. Het betekent ook dat als je dicht bij Jezus wandelt, dat je ook handelt zoals Jezus. En ik vind het zo frappant dat Jezus in de confrontaties met Satan altijd overwon. Altijd boekte hij de overwinning. En hoe boekte hij de overwinning? Dat deed hij met behulp van Gods woord. Met het zwaard van Gods woord. Leest u thuis ook Lucas 4 vers 1 tot 15. Daar lees je dat Jezus werd verzocht op verschillende manieren. Hij werd verzocht naar lichaam. Hij werd verzocht naar geest. Hij werd verzocht in zijn ziel. En elke keer greep hij terug op Gods woord. En dan zei hij, er is geschreven. Er is geschreven. Er staat geschreven. En op die manier, broeders en zusters, zullen wij elke aanval van de boze het komende jaar kunnen wederstaan. Hij versloeg Satan met Gods woord. Er was een moment, Jezus had 40 dagen had hij gevast. En hij had ongetwijfeld grote honger, een verlangen om wat te eten. En de Satan zei tegen hem, als u Gods zoon bent, dan zegt u tegen die stenen dat ze brood worden. En dan kunt u lekker eten. En Jezus zei, er staat geschreven, dat wij zullen leven bij elk woord dat uit de mond van God uitkomt. En hij werd ook verzocht naar zijn ziel en naar zijn geest. En de boze broeders en zusters, die bracht hem naar een grote berg, een hoge berg. En hij liet Jezus al de koninkrijken en al die heerlijkheid, al die rijkdommen, liet hij Jezus zien. En hij zei, ik zal al dit moois zal ik aan u geven als u neervalt. En knielt en mij aanbidt. En Jezus zei, er staat geschreven. Alleen de Heere God zult gij aanbidden. En hij werd nogmaals verzocht en op de muren van de tempel gebracht. En de boze zei, als u Gods zoon bent, dan gooit u uzelf naar beneden. En hoef u niet bang te zijn dat u te pletten valt. Want de engelen zullen komen en die zullen u opvangen. En Jezus zei, er staat geschreven. Ge zult de Heere uw God niet verzoeken. Jezus overwon in elke confrontatie met Satan. Maar broeders en zusters, de vraag is, kunnen wij dat zwaard wel hanteren? Kunnen wij het zwaard van Gods woord werkelijk hanteren? Zodanig hanteren dat wij dat zwaard van Gods woord met kracht zullen hanteren. Met kracht zullen gebruiken. En broeders en zusters, daarvoor is noodzakelijk dat wij dat fundament in ons leven duidelijk aanwezig hebben. Het fundament, dat is Jezus. In hetzelfde hoofdstuk, broeders en zusters, staat er hierover geschreven. En dat wil ik wel met u lezen. Ik zei net tegen u, u moet thuis maar Lucas 4, vers 1 tot 15 lezen. Maar ik wil met u lezen Lucas 4 vanaf vers 16. Lucas 4 vanaf vers 16. En dit gebeurde vlak nadat Jezus was verzocht door de boze. En hij, dat is dus Jezus, kwam in Nazareth waar hij was opgevoed en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en aan de dienaar weergegeven had, zat hij neer. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zij zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Is deze niet de zoon van Jozef? Ik wil nu met u lezen Jesaja 61, vers 1 en 2. Zodat u beter begrijpt wat hier in Lucas is geschreven. Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. Vergelijkt u deze twee versen eens met wat u net hebt gelezen in Lucas 4. Valt het niet op, broeders en zusters, dat Jezus stopte bij dat gedeelte over de wraak van God? Daar stopte Jezus. Dat haalde Jezus niet aan. Want Jezus is gekomen om de gevangenen vrij te maken. Om u en mij vrij te maken. Om onze zonden te reinigen met zijn bloed. Om ons te genezen. Als wij verdriet hebben, om dat verdriet weg te nemen. Dat was de taak van Jezus. Jezus is de redder en, hij is onze heiland. Hij kwam om het aangename jaar van het welbehagen van de Heer te verkondigen. En dat is de tijd nu. Het is nu genadetijd. Jezus komt terug straks als koning en rechter. En dan komt hij om te oordelen. Dan zal de wraak van de Heer, de wraak van God vallen over al degenen die Jezus hebben verworpen. Maar zover is het nog niet. Zover is het nu nog niet. Nu is er genade voor u en mij. Nu is hij bereid om de prijs te betalen. Om onze schuld te dragen. Is hij niet wondervol? Wij hebben de kans om ons te bekeren. Degene die Jezus nog niet hebben aangenomen. Vanavond mag je je bekeren en Jezus aannemen. En degene die al wedergeboren zijn, mogen een vernieuwde toewijding afspreken met hem, broeders en zusters. Die mogen zich opnieuw aan hem toewijden. Vanavond, oudjaarsavond, New Year's Eve, een nieuw begin, samen met Jezus. En toen Jezus deze woorden uitte, toen was de reactie van de toehoorders: is dat niet de zoon van Jozef de Timmerman? Het fundament was totaal afwezig in de harten van de toehoorders in Nazareth. Dat is toch de zoon van de Timmerman? En broeders en zusters, het fundament op Jezus moet goed zijn. Jezus is de levende God die mens werd. Hij is het woord zelf waarmee hemel en aarde zijn geschapen. Jezus is niet zomaar iemand. Jezus is de levende God. Ik wil met u lezen één hoofdstukje terug. Lucas 3, vers 23 en 38. Dit gaat over het geslachtsregister van Jezus. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, al zo men meende, daar mag u een streep onder zetten, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. Ze dachten dat hij de zoon van Jozef was, maar hij is de zoon van God. Naar het vlees is Jezus niet de zoon van Jozef. En dan vers 38, dan loopt die hele geslachtslijst loopt verder. De zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dat wil zeggen, de eerst geschapen mens van God. Jezus is de zoon van God. En feitelijk naar het vlees niet de zoon van Jozef. Dus feitelijk naar het vlees ook niet de zoon van Adam. En ik wil nu met u lezen 1 Korinthe 15. Eerst vers 45. Alzo is er geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Jezus is de laatste Adam. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens, dat is Jezus, de laatste Adam, is de Heer uit de hemel. En nu wil ik met u lezen vers 20 tot 22. In datzelfde hoofdstuk. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, dat is Adam, de eerste Adam, zo is ook de opstanding der doden door één mens, door Jezus. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. Adam was de eerste mens en hij viel in zonde. En zijn gehele nageslacht was gedoemd om te sterven in zonde. Jezus is de laatste Adam. De tweede mens. En ieder die uit Jezus wordt geboren, broeders en zusters, zal voor eeuwig leven. Ziet u het verschil? Ieder die wedergeboren is uit Jezus, zal voor eeuwig leven. En dat is de blik die wij mogen ontvangen vanavond. Jezus brengt leven. Eeuwig leven. In Johannes 10 daar staat geschreven: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. De dief, Satan, die wil ons slachten. Die wil ons verderven. Die wil ons verloren laten gaan. Maar Jezus kwam om overvloed en leven, eeuwig leven te brengen. En vanavond mag u hernieuwd met Jezus nieuw leven ontvangen. Een nieuw jaar ingaan. En broeders en zusters, het is zo belangrijk dat u Jezus zult aanschouwen. Want de blik op Jezus verbreekt ons. Als wij in zijn ogen zien, broeders en zusters, dan worden wij verbroken. Het is zo frappant dat in die vier evangeliën Jezus in zijn ontmoetingen met de mensen nooit de mensen wees op hun zonde. Dat deed hij nooit. Op één uitzondering na. Dat deed hij wel bij schijnheilige schriftgeleerden en farizeeërs, schijnheilige leiders. Die wees hij op hun zonde. Maar in alle andere situaties toonde hij wie hij was. Vol liefde, vol aandacht. En als de mensen hem aanschouwden, dan bekeerden zij zich. Ik heb eens gekeken naar enkele voorbeelden, broeders en zusters. Hij sprak met de Samaritaanse vrouw. Vol liefde, vol aandacht, vol respect. En deze Samaritaanse vrouw had 5 mannen gehad. Jezus veroordeelde haar niet. Maar zij bekeerde zich toen zij zich realiseerde met wie zij te maken had. En zij werd de getuige van Jezus. De blindgeborene, Jezus genas de blindgeborene en Jezus zei: nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar ik genees hem, zodat de naam van God wordt verhoogd. En die blindgeborene kwam tot bekering. Die kwam tot besef dat Jezus de Messias was. Is dat niet wondervol? Jezus reinigde de melaatse. Niemand die wilde een melaatse man aanraken. Jezus sprak niet over het feit dat die man misschien heel onrein was. Hij raakte hem aan en hij zei: ik wil, word gereinigd. Jezus ontmoette Petrus voor het eerst. En hij vroeg aan Petrus: mag ik in jouw boot prediken op het meer van Galilea? En daar vanuit die boot predikte Jezus. En toen zei hij tegen Petrus: heb je al wat gevangen vannacht? Nee, ik heb niks gevangen. Nou, steek af naar de diepte. En er was een geweldig grote visvangst. En toen Petrus dat zag en besefte met wie hij te maken had, viel hij aan de voeten van Jezus. En hij zei: Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik ben een zondig mens. Jezus ontmoette Matthäus. En Matthäus was een van die zogenaamde tollenaars die de mensen bedrogen. En hij zei tegen Matthäus: volg mij. Hij sprak niet over de zonde van Matthäus. Hij liet zien wie hij was en Matthäus volgde hem. En een andere tollenaar, Zacchaeus, die verstopte zich in een boom. En Jezus riep tot hem: Zacchaeus, kom uit die boom. Want vandaag wil ik in je huis vertoeven. Jezus sprak niet, veroordeelde hem niet. En Zacchaeus bekeerde zich en hij beloofde om alles wat hij geroofd had terug te geven. Is God niet wonderbaar? De ontmoeting met Jezus, broeders en zusters, hebben wij nodig. Want dan zullen wij werkelijk veranderen. Die overspelige vrouw. De leiders, de schriftgeleerden, de fariseeërs wilden haar stenigen. Jezus niet. En toen hij die leiders confronteerde met hun onmogelijke houding, laten we het zomaar uitdrukken, toen dropen ze allemaal af. En Jezus zei, waar zijn je beschuldigers? Waar zijn je beschuldigers? En Jezus zegt, dan beschuldig ik jou ook niet. Ziet u dat? Jezus beschuldigt ons niet. Hij wil dat wij zien wie hij is. Vol liefde. Vol aandacht. Vol kracht. Vol leven om ons totaal te vernieuwen. Dat wil hij. Dat we hem aanschouwen zoals hij is. De ongelovige Thomas. Jezus verwierp hem niet omdat hij niet geloofde. Jezus gaf hem een nieuwe kans. Kom, leg je vingers maar in mijn wonden en steek je hand maar in mijn zij. En zelfs Judas, die hem had verraden. Als Judas gewild had, had hij een tweede kans gekregen. Een nieuwe kans gekregen, moet ik zeggen. Maar Judas, die was al in de greep van de boze. En hij ging weg. Maar Jezus waste zijn voeten. Jezus waste de voeten van Judas. Zonder beschuldiging. En toen Petrus hem verloochende, 3 keer, nadat hij zo had gepocht. Ik zal u nooit verlaten. Ik zal u nooit verloochenen. Ik zal altijd bij u blijven. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen verloochende hij Jezus 3 keer. En toen draaide Jezus zich om en keek in de ogen van Petrus. En Petrus, die in de ogen van Jezus keek, die ging naar buiten. En hij weende bittere tranen. En hij bekeerde zich. Dat is Jezus, broeders en zusters. En vanavond, al dat oude, dat is voorbij. Jezus, als u gelooft, heeft die schuldbrief, dat strafblad heeft hij aan het kruis genageld. Voor u. En heeft een dikke streep onder uw schuld gezet. En wat hij wil, wat hij verlangt van u en van mij, is dat u hem aanschouwt. Vanavond, dat we hem aanschouwen. Hoe groot hij is. Broeders en zusters. Het is de ontmoeting met Jezus die ons tot bekering brengt. Het is de blik in zijn ogen die ons totaal verbreekt. Dan heb je geen lust meer om te zondigen. Als je ziet hoe groot hij is, dan besef je hoe wij van nature in werkelijkheid zijn. Dat hoeft niet meer door hem benadrukt te worden. Ik wil nog 1 tekst met u lezen. Romeinen 8, vers 32. Romeinen 8, vers 32. Wat zullen wij, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God de Vader gaf zijn enige zoon. Zijn zoon die hem zo dierbaar was. Als hij, God de Vader, ons zijn zoon die hem zo dierbaar was, heeft geschonken. Zal hij ons dan niet alles geven wat wij nodig hebben in het nieuwe jaar? Alles wat wij nodig hebben, zal hij geven. Want het, Het meest kostbare, dierbaarste heeft hij al lang gegeven. Dus al het andere is voor hem peanuts. Maar alleen door het geloof, broeders en zusters. Broeders en zusters, ik heb aan onze broeders van het mengpaneel een cd gegeven en gevraagd om een lied, een bepaald lied, te draaien. Dat lied duurt 6 minuten. En broeders en zusters, in die 6 minuten onderzoek uw leven voor het afgelopen jaar. En als u alles op een rijtje hebt gezet, blik u dan op Jezus. Want de titel van dat lied is Ik verlang naar Jezus. Kom maar René, nummer 4. Buigt u uw hoofden, broeders en zusters.